Welkom. Hier zijn wij welkom om God en elkaar in vrijheid te ontmoeten. Verbonden met iedereen die met ons hoort of met ons meeluistert, nu of op een later moment. Een speciaal welkom voor onze voorganger voor vandaag, dominee Oldenboom. Vandaag vieren we de 8e zondag van Epifanie en kijken we uit naar de weg die God voor ons in gedachten heeft. Als teken van Gods aanwezigheid brandt de paaskaars in ons midden. Licht dat steeds weer de duisternis overwint. Met dit licht steken wij de tafelkaarsen aan. Zo maken we zichtbaar dat Gods woord een licht voor ons wil zijn. Na het aansteken van de kaarsen zingen wij het morgenlied 215, de versen 1, 4, 5 en 7. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe. Het licht van Christus.
Wij begroeten elkaar in de naam van de Heer. De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer. U hebt mij voor het eerst bemind, o God, de hele dag, het hele leven door. Bemind gij mij het eerst. Als ik in de morgen ontwaak en mijn ziel tot u wend, zijt gij de eerste. Gij hebt mij het eerst bemind. Als in de dageraad ik opsta van mijn bed en op datzelfde ogenblik mij biddend richt tot u, zijt gij mij voor. Gij hebt mij het eerst bemind. Als in de dag ik mij onttrek aan de verstrooiing van het leven, mijn ziel tot inkeer breng en denk aan u, dan denkt gij reeds aan mij. Gij hebt mij het eerst bemind. En ik, ondankbaar mens die altijd denk en spreek alsof gij maar één keer het eerst mij hebt bemind. Amen. We zingen de psalm van de zondag, psalm 37, de versen 1 en 2. Laten we bidden voor de nood van deze wereld en met ons loflied zijn naam prijzen, omdat we weten dat zijn barmhartigheid geen einde heeft. Wij roepen tot u, eeuwige. Gedenk uw mensenkinderen op deze aarde. gevangen in zichzelf, geen uitzicht op morgen, maar ook roepend zonder gehoor te vinden, dwalend zonder weg, schapen zonder herder. Gedenk God uw mensenkinderen op deze aarde. Wij roepen tot u om ons onvermogen om lief te hebben, onze onmacht om te spreken en op te staan. Wij roepen u aan voor al uw schepselen die geen stem hebben. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Amen. Er zijn geen kinderen hier aanwezig, volgens mij. Of wel? Nee. Maar misschien luisteren ze mee thuis of luisteren ze nog een keer. We lezen vandaag een stukje uit Genesis. En dat is deel van een groter verhaal. Dus als er kinderen thuis meelezen, meeluisteren, lees dan het verhaal van Jozef en zijn grote broers. Want dat is een prachtig verhaal om te lezen over hoe belangrijk het is. Hoe belangrijk het is om te blijven geloven in toekomst misschien wel. Om door te gaan, altijd. Jozef wordt uit de put gered, door zijn broers in de put gegooid, heel naar. En hij overleeft het en hij wordt onderkoning van Egypte. Ik vond het als kind altijd een prachtig verhaal. Dus neem je kinderbijbel erbij en lees het. Ja, we lezen er maar een klein stukje uit vandaag. We bidden bij de opening van het woord van God. God, wij openen uw woord omdat wij in gesprek willen zijn met u. Wij willen luisteren naar uw woorden. Want u omvat onze onmacht. Uw woorden doorlichten ons donker en ontmaskeren onze schijn. In gesprek met u kunnen wij het onvermogen doorbreken, waardoor wij ons zo alleen kunnen voelen. U bent een stem die doorklinkt in de woorden in de Bijbel, in de mensen om ons heen, in de geest die bij ons is. U bent de stem die doden opwekt, die mensen geneest, die doofheid opheft en die heel de schepping voorzegt dat het lente wordt als een seizoen van groot erbarmen op deze aarde. In de naam van Jezus, Messias, uw Zoon, die ons heeft voorgeleefd, het Koninkrijk van God. Amen. Evelien zal nu de lezingen doen. Dan ga ik even daar naartoe, denk ik.
Na de lezing zingen we lied 833 en ik lees u voor uit Genesis 45, vers 1 tot en met 28. Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die bij hem waren. Laat iedereen weggaan, riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo hard dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. Hij zei tegen zijn broers: ik ben het, Jozef. Leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar blijf kalm en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie levens te redden. Er is nu al 2 jaar hongersnood in het land en ook de komende 5 jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten. God heeft mij hier over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. U kunt in Gozen wonen, dicht bij mij, met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en uw runderen en wat u verder maar bezit. Ik zal in uw onderhoud voorzien, want de hongersnood zal nog 5 jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden, u niet en ook uw familieleden en uw dieren niet. Tot slot zei Jozef: jullie allemaal, ook jij Benjamin, zien met eigen ogen dat ik het zelf ben die hier met jullie spreekt. Vertellen jullie mijn vader dus hoeveel aanzien ik in Egypte geniet en alles wat jullie gezien hebben en laat hem dan zo gauw mogelijk hierheen komen. Daarop viel hij zijn broer Benjamin om de hals. Beiden huilden. Jozef kuste al zijn broers, terwijl zijn tranen de vrije loop lieten. Pas toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen. Toen het nieuws dat Jozefs broers waren gekomen doordrongen was tot in het koninklijke paleis, waren de farao en zijn hovelingen verheugd. De farao zei tegen Jozef: zegt u maar tegen uw broers dat ze hun lastdieren moeten bepakken en terug moeten gaan naar Kanaan. Laat ze hun vader en hun gezinnen daar ophalen en dan weer hierheen komen. Ik geef ze het vruchtbaarste deel van Egypte. Ze zullen eten van het beste wat het land te bieden heeft. Verder moet u zeggen dat ze hier vandaan wagens moeten meenemen, zodat ze kunnen terugkomen met hun vrouwen en kinderen en met hun vader. Ze hoeven er niet om te treuren dat ze hun huisraad moeten achterlaten, want het beste wat er in Egypte te vinden is, is voor hen. Israëls zonen deden wat gezegd werd. Jozef gaf hun in opdracht van de farao wagens en ook proviant voor onderweg. Bovendien gaf hij ieder van hen nieuwe kleren. Aan Benjamin gaf hij zelfs 5 stel nieuwe kleren en ook nog 300 shekel zilver. Ook voor zijn vader gaf hij iets mee. 10 ezels beladen met de fijnste Egyptische producten. 10 ezelinnen bepakt met graan en brood en voedsel voor onderweg. Toen zijn broers vertrokken en hun uitgeleide deed, verzekerde hij hun dat ze onderweg nergens bang voor hoefden te zijn. Zo verlieten ze Egypte en kwamen ze weer in Kanaan bij hun vader Jacob. Jozef leeft nog, zeiden ze tegen hem, en hij regeert over heel Egypte. Maar Jacob bleef er koud onder, want hij geloofde hem niet. Toen zijn vader echter alles overbracht wat Jozef tegen hen had gezegd, en toen hij de wagen zag die Jozef meegegeven had om hen te vervoeren, leefde hij op. Zo weet ik genoeg, zei Israël, mijn zoon Jozef is nog in leven. Ik wil naar hem toe, ik wil hem zien voordat ik sterf. Na de tweede lezing zingen we lied 923. Ik lees u voor uit Lucas 6, vers 27 tot en met 38. Even zoeken. Tegen jullie die naar mij luisteren zeg ik, heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Want ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terugverwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de afwachting dat alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief. Doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Geliefde mensen van God, zoals wij hier bij elkaar zijn. Jezus houdt een speech. In Matthäus heet het de bergrede, bij Lucas is het niet op de berg gesproken, dus in het dal. Maar hij houdt een speech tegen de mensen, tegen de leerlingen. En hij laat zien dat er grote dingen moeten gebeuren. Wil er toekomst voor ze zijn? Hij is in Gods naam, uit op grote en ingrijpende veranderingen. Het gaat erom mens te zijn, met elkaar, mensen samen te leven. Het gaat om dingen die gedaan moeten worden, die te doen zijn. Omdenken, zouden wij misschien wel nu zeggen. En tot het uiterste gaan, om de ander erbij te houden. En dat zet de wereld op zijn kop ten opzichte van de gewone mores. Wij kennen het natuurlijk, maar het is wel anders dan het was. De manieren waarop wij met elkaar om moeten gaan, vindt Jezus. Ethisch, moreel gesproken, kunnen we nauwelijks meer worden uitgedaagd dan door wat hij zegt. Hij buigt alle regels om. Geen moment houdt Jezus rekening met wat er redelijk is of wat er haalbaar is. Hij houdt geen rekening met wat er van ons mensen nou gewoon verwacht kan worden of waar wij toe in staat zijn. We worden overvraagd met opzet. Er wordt iets gevraagd wat we nauwelijks kunnen opbrengen. Niet oordelen, vergeven, geven, meer geven en je vijanden lief hebben. Nou, probeer dat maar eens. Zijn voorschriften roepen dus op tot verandering. Die verandering is misschien moeilijk op te brengen en dat denk ik ook al proberen wij dat natuurlijk ook best wel. Maar het is tegelijkertijd brood nodig. Willen mensen met elkaar kunnen samenleven? Want verzoening van mensen met elkaar, dat is waar Jezus toe oproept, dat is niet iets wat je doet met het oog op het verleden, met het oog op wat er fout is gegaan,
niet met het oog op het onrecht wat je is aangedaan. Daar ligt de nadruk uiteindelijk niet op als je je met elkaar verzoent. Dat is een misverstand. Wanneer wij het weer goed maken onderling, na een ruzie, een meningsverschil, of als iemand je heel erg pijn heeft gedaan, dan heeft dat uiteindelijk minder te maken met de dingen die gebeurd zijn, dan met hoe je verder wilt. Een lonkend of leefbaar perspectief, dat is wat ons openmaakt door tot deze verzoenende houding, tot deze bevrijdende houding ten opzichte van elkaar. Verzoening vindt dus eigenlijk alleen plaats met het oog op de toekomst en de vrijheid die daar te winnen valt voor jezelf en voor de ander. Je ziet dus af van een gezamenlijke toekomst als je dat niet doet. Dat geldt voor onze onderlinge relaties en dat geldt ook voor wereldmachten. Verzoening is dus altijd wat er nodig is en we hebben dat in het groot net gezien. Met alle pijn die het met zich meebrengt. En als Jezus dus zegt, heb je vijanden lief en wees goed voor wie je haatte, zegen wie jou vervloekt, bid voor wie je slecht behandelt, dan heeft hij die gezamenlijke toekomst op het oog. Het vraagt van je dat je groter bent dan alles wat je overkomen of aangedaan is. En die verandering van perspectief, dat wordt niet zomaar van je gevraagd, maar dat wordt gevraagd op grond van de toekomst die nodig is, maar ook op grond van de genade die ons is ten deel gevallen en die ons wordt beloofd. De genade die blijkt uit wat God ons allemaal geeft aan mogelijkheden. De genade die we ontvangen, die een basis geeft voor vertrouwen. Het vertrouwen dat je het namelijk niet alleen hoeft te doen. Want de leerlingen en wij in hun voetsporen, dat zijn geen gewone mensen, maar dat zijn mensen die worden opgeroepen tot navolging. Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. De leerlingen, hoe onzeker zij ook zijn, hoe moeizaam ook hun geloof is, hun navolging, er wordt voor hun een context gegeven waarin ze boven zichzelf kunnen uitgroeien. De context namelijk van de vader die hen lief heeft. En hun keuze is al gemaakt. Ze zijn al gelovigen. Ze geloven al in het koninkrijk. Ze geloven al in verandering. En dat kan allemaal niet op grond van wat mensen elkaar aandoen. Dat is misschien wel te verschrikkelijk allemaal. Maar op grond van de genade die er tussen mensen kan zijn. De dingen die ze vergeven worden. Het eindeloze geduld van God met mensen. Dat maakt het nog niet makkelijk om het op te brengen. Om je vijanden lief te hebben. Maar wel beter te doen, denk ik. Het blijft dus altijd om de toekomst gaan. Om zorg voor de toekomst. Voor nieuwe generaties. Wie zich niet verzoent en altijd terugvraagt waar die recht op heeft, die bewerkt uiteindelijk geen vrede. Vrede, dat vraagt van je dat je iets over je kant kunt laten gaan. Niet alles, maar wel iets. Er zijn grenzen. Daar zit natuurlijk een misverstand over het christendom. Dat mensen zich zomaar altijd alles zouden moeten laten gebeuren en over zich heen moeten laten lopen. Dat is natuurlijk niet wat er van ons gevraagd wordt. Ook verzoening heeft zijn onmogelijkheden. Je kunt pas je verzoenen als de dingen worden uitgesproken. Als er ruimte is, als beide partijen er belang bij hebben. Of inzien dat ze er belang bij hebben. En wat er gebeurt in Gaza en wat Trump wil met Oekraïne, dat is misschien wel geen verzoening, dat is macht. Hopelijk toch nog met goede gevolgen, je weet het nooit. Maar wie gelooft in Gods genade, die kan misschien toch iets gemakkelijker de eerste stap zetten. In de onderhandelingen. Dat is de context waarin de woorden van Jezus klinken. Wie beseft dat hij leeft in de ruimte van God, die wordt behoed voor hoogmoedigheid. En dat is iets anders dan dociel over je heen laten lopen. Wij hebben geleerd dat verandering en toekomst ons moet leiden. Dat wij de toekomst in het oog moeten houden. Met het oog daarop zijn dingen nodig. Met het oog op de toekomst kunnen mensen zich misschien wel met elkaar verzoenen. In de ruimte van de genade van God. Ook Jozef verzoent zich met zijn broers. Er staat, toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover alle die daar bij hem waren. En hij liet iedereen wegsturen. En zo, staat er, was er niemand bij Jozef toen hij zijn broers vertelde wie hij was. Het is een heel intiem moment, de 12 broers bij elkaar. Nadrukkelijk is iedereen weggestuurd. Niemand is daarbij aanwezig. Het is een moment waar niemand iets mee te maken heeft. Een moment waar de Egyptenaren niks mee te maken hebben. Het is het moment waarop Israël bij elkaar komt. Interne verzoening van de 12 broers, de 12 stammen uiteindelijk van Israël. Hier begint de geschiedenis van het volk Israël als volk. Met een verzoening tussen Jozef en de broers. De Egyptenaren kunnen het gehuil van het geween van de onderkoning horen. Maar ze zien het niet. De emotie is duidelijk en er stonden gelukkig geen camera's bij. Het blijft intiem, intern. We zijn zomaar in dat verhaal van Jozef gestapt. Bij de voorlopige ontknoping van de verhalen over Jozef. Jozef is, zoals u waarschijnlijk weet, de oudste zoon van Jacob en zijn geliefde vrouw Rachel, dus niet van alle zonen van Jacob. En hij heeft heel wat meegemaakt. Het gaat hier heel wat aan vooraf voor deze verzoening. En in het boek Genesis worden zijn lotgevallen smakelijk beschreven. Jozef lijken de verhalen te willen zeggen, leert het wat het is om groot te zijn en wat het is om klein te zijn. Geminacht, in de gevangenis gezet, weer opgestaan. En hij blijft drager van de belofte en mens, beeld van wat mensen zijn. En door zijn levensloop wordt hij neergezet als een wijs mens die weet wat het moet, hoe het moet. En hij is hier op het toppunt van zijn grootheid. En dan is er die dramatische verzoening. De ontmoeting en de hereniging van Jozef en zijn broers. Het moment ook waarop het allemaal weer goed komt. Althans, die indruk wordt gewekt. De broers moeten angstig zijn geweest, dat staat er ook. En in alle staten. Want het leven, het voortbestaan van de familie staat op het spel. Er was een hongersnood. Ze hadden niets. De aarde was een woestijn. En ze zijn erop uitgegaan. Net als later Elimelech en Naomi. Net als zoveel vluchtelingen vandaag de dag. Als er hongersnood is en er is niks te eten, dan ga je erop uit. Maar tot hun grote verbazing ontmoeten zij dan hun broer Jozef in het gastland. En komt die verzoening tot stand. Misschien ook wel omdat ze wel moeten. In elk geval is het een keerpunt in de geschiedenis van Israël. En het gaat met heftige emoties gepaard. Dat vind ik mooi. Dat er zoveel emoties bij komen kijken. Vooral natuurlijk Jozef en Benjamin, want zij zijn volle broers. Tussen hen staat ook niets in. Maar met de oudste moet Jozef zich verzoenen. Ze hebben hem veel aangedaan. Ze hebben hem alleen achtergelaten. Ze wilden hem dood hebben. En toch verzoent hij zich met hen, maar hij stelt ze wel eventjes op de proef. Hij verzekert zich ervan dat ze aan Benjamin, zijn kleine broertje, loyaal zijn. Dat ze die niet in de steek zullen laten. En pas wanneer Juda met zijn leven instaat voor Benjamin, dan is de verzoening pas mogelijk. Jozef heeft nog iets geleerd in zijn leven. Hij heeft geleerd om Gods hand erin te zien, in zijn lotgevallen. Hij is 3 keer hoog gestegen, 2 keer diep in de put. Maar nu is hij Jozef, onderkoning van Egypte, onder de farao. En hij is veranderd. Hij is een zegenend mens geworden. Uit Gods hand heeft hij de dingen leren ontvangen. En wat hij ook heeft geleerd is om te geven. Er komt dus niet alleen verzoening. Er komt ook, en dat hebben we net uitgebreid gelezen, heel veel zegen mee met de verzoening. Die zegen die vindt plaats in de vorm van allerlei dingen die ze allemaal meekrijgen. Maar het is dagelijks brood, het is een onbezorgd leven. Het is ook rust onder de broers, herstelde verhoudingen En ook hier gaat het om de toekomst. Om de toekomst van Israël. Voorlopig in het land Gozen. Alles is nu veranderd na dit moment. Het geloof is op de proef gesteld. Het leven heeft zware wissels getrokken. Maar doordat zij zich met elkaar verzoenen, is er toekomst mogelijk. Ze veranderen. Ze buigen naar elkaar toe. En zo kan er iets nieuws beginnen. Niet het verleden is maatgevend, maar de mogelijkheid van een gezamenlijke toekomst. Niet de oude generatie, die heeft het eigenlijk afgedaan. Jacob wil nog wel één keer Jozef zien, maar dan is het ook klaar. Jozef wil ook Jacob, zijn vader, zien. Ineens staan zij niet meer centraal. Ze zijn oud, ook Jozefs rol is uitgespeeld. Ze maken de weg vrij voor toekomst van hun nageslacht, van hun volk. Het gaat om de toekomst en de kinderen, kleinkinderen, nieuwe generaties. Door vreselijke omstandigheden heen komt het goed met Israël. Onze daden, de daden van mensen, worden goddelijk wanneer wij bijdragen aan de toekomst. Wanneer wij bijdragen aan verzoening, wanneer wij mensen bij elkaar brengen. En het leven dienen. Dat kunnen wij leren van Jozef. Dat is wat Jezus ons wil vertellen. Amen.
De bloemen gaan vandaag naar Trudy Groeneweg aan het Vaseplein, die herstellende is van een ingewikkelde knieoperatie. Wie wil de bloemen bij haar bezorgen? Ik zie een heleboel vingers. Doen we Karin deze keer. Goed. De tweede bos gaat naar Laura Smits, Heijermansplein. Zij heeft een nieuwe hartklep gekregen. De bezorging van dit boeket is reeds geregeld. Bij de uitgang liggen de kaarten ter ondertekening, mocht u dat nog niet hebben gedaan. De bloemen en kaarten worden veelal met vreugde ontvangen. De collecten. De diaconale collecte is bestemd voor noodhulp in Israël en Gaza. Vrede in het Midden-Oosten lijkt verder weg dan ooit. De mensen zijn, ondanks bestand, bang, moe en wanhopig. Via een internationaal kerkelijk netwerk met lokale kerken en Israëlische en Palestijnse organisaties biedt Kerk in Actie hulp aan getroffen families. Helpt u ons dit project te steunen? Sorry. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. U kunt uw gift overmaken op de bekende rekeningnummers van kerkrentmeesters en diaconie. Ook kunt u gebruik maken van de QR-code. Voor u in de kerk staan er de collecteschalen bij de uitgang. De collecten worden van harte bij u aanbevolen door kerkrentmeesters en diaconie.
Goed, dat was even in de war. Zijn voorbeden gevraagd voor verbetering in de toestand van de paus, Franciscus, en ook voor Oekraïne. Morgen is het 3 jaar oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Wij bidden voor alle die hieronder lijden. En er is kracht, liefde en sterkte voor Hinka Rostorf gevraagd. Laten we bidden. Goede God, wij willen u danken. Omdat wij mogen wonen in de wilde van uw nabijheid. Van uw zegen. Dat wij mogen leven in de ruimte van de liefde van Christus. Herboren, elke dag. Een beker van vreugde, hartversterker, hartversterkend. Worden wij gelaafd. En wij bidden u, bekrachtig daarmee ons leven, ons hoofd en ons hart. En maak ook onze liefde voedzaam naar anderen toe. Want zo zal hij leven onder ons, in ons en opstaan. Goede God, wij bidden voor onze wereld. De wereld waarin wij leven, waarin het lijkt alsof er alleen nog maar dictators zijn die het voor het zeggen hebben. Wij bidden om vrede, niet ten koste van de vrijheid van mensen, maar om mensen weer vrijheid te geven en toekomst. Dat mensen in Oekraïne zelf mogen bepalen hoe zij willen leven. Dat er democratie mag zijn onder mensen. Wij bidden voor de mensen die lijden onder de grootheidswaanzin van leiders. Mensen die lijden onder de angsten van anderen. Die worden verdreven van huis en haard. Wij bidden voor die mensen die lijden door hongersnood. Door oorlog en geweld. Wij bidden voor de paus, de leider van de katholieke kerk, die in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt.
Wij bidden voor mensen die ziek zijn, die in het ziekenhuis zijn, maar ook mensen die hun lijf, die lijden aan hun lijf en leven. Wij bidden voor de mensen om hen heen, die zorgen, die meeleven, die soms net zo bang zijn, die steun brengen en kracht. Wij bidden voor Hinka Rostorf in het bijzonder vandaag. Wij noemen haar naam. Wees met hen. Geef hen hoop en uitzicht en vrede. Zo bidden wij. Wij bidden voor de toekomst van het onderling samenleven van mensen. En wij danken voor de initiatieven die genomen worden, overal in de wereld. De mensen die demonstreren voor een betere wereld, die het niet op zich laten zitten. De mensen die verbindend aanwezig zijn in dorp en stad. Wij bidden voor Ketel en Schiedam en Rotterdam. Al die initiatieven waar mensen samenwonen in vrede en elkaar stimuleren om het goede te doen. Zo bidden wij. Vader, aan u leggen wij voor wat in onze harten is. In een moment van stilte. In verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en alle tijden bidden wij het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan heffen wij ons slotlied aan met lied 802. Door de wereld gaat een woord. 1, 2, 4 en 5. Thank you.
Bij dit lied staat een prachtige zegen uit de Iona community die ik graag aan u mee wil geven. In ons hart en in ons huis de zegen van God. In ons komen, in ons gaan de vrede van God. In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. En bij het einde, een nieuw begin, de armen van God om ons te ontvangen en thuis te brengen. Amen. Dank u wel. Sorry, dat klonk als een bevel, maar dus, zo was het niet bedoeld.
Amen.